Schriftlezing vindt u vanmiddag in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 14. Lucas 18, vers 1 tot en met vers 14.
En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Door de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook dat sommigen, die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
De tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, Lucas 18, vers 6 tot en met vers 8. Lucas 18, vers 6 tot en met vers 8, daar luidt Gods woord. De Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u dat hij hen haastiglijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 65, vers 1 en vers 2. Psalm 65, vers 1 en vers 2. Het thema dat wij schrijven boven onze tekstwoorden is Jezus onderwijs om aanhoudend te bidden. Jezus onderwijs om aanhoudend te bidden. We letten op 3 dingen. In de eerste plaats op een aanhoudend gebed tot een aardse rechter. In de tweede plaats op een aanhoudend gebed tot de hemelse rechter. En in de derde plaats een aanhoudend gebed tot de laatste rechter. Een aanhoudend gebed tot de aardse rechter. Een aanhoudend gebed tot de hemelse rechter. En een aanhoudend gebed tot de laatste rechter. Wanneer wij de Heere Jezus ontmoeten in Lucas 15, dan is hij bijna aan het einde gekomen van een preek. We zouden kunnen zeggen, aan het begin van hoofdstuk 18 begint net de toepassing van de preek. De ouderen weten dat nog wel in het midden van onze gemeente, dat vroeger toch wel een iets andere opbouw had in de prediking. Eerst kwamen de 2 punten waarin vooral veel werd uitgelegd en meestal dan naar een tussenzang of soms al bij het begin van het 3e punt kwam dan de toepassing. Het geheel wat vanuit Gods woord werd uitgelegd, werd vervolgens toegepast op het persoonlijke leven. Nou, zo'n vorm van prediking houdt de Heere Jezus hier ook in Lucas 17 en aan het begin van hoofdstuk 18. De toepassing. Een toepassing die de Heere Jezus maakt aan de hand van 2 verschillende gelijkenissen. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de gelijkenis van die tollenaar en Farizeeër die samen op pad gaan naar dezelfde plaats om daar tot dezelfde God te bidden. Het thema is dus hetzelfde, namelijk het gebed. En dat thema dat kwam ook niet zomaar plotsklaps op tafel te leggen. Integendeel, het staat tegen de achtergrond van de prediking van de Heer Jezus die hij in Lucas 17 nog niet eens voor zijn discipelen, maar vooral voor de fariseeën heeft gehouden. Jezus spreekt voor fariseeën. Dat is ook een wonder. Maar de Heer Jezus niet alleen preekt voor mensen die graag naar hem willen luisteren. Dan is preken makkelijk. Maar dat hij ook preekt voor mensen die al bij voorbaat afgehaakt zijn. Misschien zit u vanmiddag ook al zo in de kerk. Het is dat je hier zit, omdat je misschien moet. Maar innerlijk heb je al besluit genomen om vanaf dit moment maar aan andere dingen te denken. Nou, dan is die preek juist voor u bedoeld vanmiddag. Een preek voor fariseeën, voor mensen die niet willen luisteren. Ze hebben zo hun eigen beelden, ze hebben zo hun eigen gedachten rondom het onderwijs van de Heer Jezus. De man kunnen ze onderhand niet meer pruimen of zien aan dit hoofdstuk in Lucas 18. Aan het begin waren ze nog wel geïnteresseerd toen deze nieuwe leraar zijn intrede deed in Israël. En toen ze ook inderdaad door hadden dat hij wel iets te zeggen had, bijzondere dingen te verkondigen had en ook bijzondere dingen deed. Maar zoals dat vandaag de dag ook wel meer gebeurt, zo gebeurde dat toen ook. Eerst een grote aanwas van mensen die uit nieuwsgierigheid of vanwege een grote naam geïnteresseerd zijn om te komen naar deze nieuwe prediker. Maar toen na verloop van tijd ook de woorden wat meer gingen bezinken en men ging luisteren naar de inhoud, toen kwam de reactie. De fariseeën en schriftgeleerden hebben conclusies al getrokken. Wanneer we de Heer Jezus hier in Lucas 17 en 18 ontmoeten, hij moet zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. En dan gaan preken. Tegen deze mens. Die zagen dat hij liever gisteren vertrokken was dan dat ze morgen zien weggaan. Maar Jezus preekt. Preekt ook met hoop. Hij preekt ze niet met de bedoeling om ze de kerk uit te preken hier in Lucas 17 en 18. Nee, om ze tot bekering te brengen. Dat is ook een wonder. Zien we hier niet iets van de ontferming van Christus zelf? Over het verloren. Verloren niet in die zin, zoals wij dat zo vaak lezen. Hoeren, tollenaren, zondaren, goddeloze mens. Maar ook met het verlorene, juist die mensen die denken dat ze er al zijn. Die niets meer hoeven te leren. Dat ziet Christus als nood. En hij gaat preken. Hij preekt, en dat is het volgende wat opvalt. En waartegen ook de prediking van vanmiddag tegen die achtergrond staat. Hij preekt over het naderend eindgericht. Als er één iemand is geweest die tijdens zijn leven veel gepreekt heeft over het oordeel, over het bestaan van de hel, dan is dat de Heer Jezus geweest. Dat was geen lieve zoeters heiland, maar een man die met twee woorden sprak. Die niet kwam om de mensen over een geestelijke krullenbol te aaien, maar om het woord te ontvouwen. En om duidelijk te zijn. Dat er maar twee wegen zijn, ook voor een fariseer. En dat ook een fariseer in zijn fariseers pakken met zijn farisees bekering, als hij niet tot God wordt bekeerd, naar de hel gaat. En zo sprak hij deze mensen ook aan. Hij wees ook op verschillende voorbeelden vanuit Gods woord. Zo even een voorbeeld aan het einde van Lucas 17. Denk aan de vrouw van Lot, jullie fariseers. Dat was ook een vrouw die niet met de wereld helemaal mee kon en die ook graag van de godsdienst wat mee wilde brengen. Maar toen ze op het punt stond om te kiezen, toen werd het openbaar dat haar hart nog in Sodom lag, terwijl ze zelf voor het oog Sodom uitvluchtte. Denk aan die vrouw. Zo heeft de Heer Jezus het woord verkondigd en zo gaat ook deze twee gelijkenissen verkondigen. Zowel tegenover de fariseers, zij zijn de eerste die dit woord horen, als ook vervolgens tegen de discipelen die samen met de fariseërs onder dezelfde prediking zitten. Een gelijkenis. Een gelijkenis van een weduwe. En dat is opvallend dat de Heer Jezus in zijn gelijkenissen beelden gebruikt die de mensen voortdurend in het dagelijks leven ontmoeten. Dat deed hij ook niet zomaar. Integendeel, wanneer de mensen de prediking hadden gehoord van de Heer Jezus en ze gingen terug naar huis, dan kwamen ze bijvoorbeeld in de straat waar één of meerdere weduwen woonden. Zodat ze aan de hand van die dagelijkse dingen, dagelijkse gebeurtenissen, dagelijkse personen weer herinnerd werden aan de woorden van Jezus zelf. Een weduwe in de tijd van de Heer Jezus. Er waren veel weduwen in de tijd van de Heer Jezus. Ik zal maar even wat cijfers aan het begin van de prediking. De gemiddelde levensverwachting in de tijd van de Heer Jezus was 28, 29 jaar. De meeste kinderen in de tijd van de Heer Jezus stierven voor hun vierde levensjaar. De meeste vrouwen stierven in het eerste kraambed. En wanneer het huwelijk verder mocht gaan, stierf meestal eerst de man op jonge leeftijd en pas later de vrouw. Nou, in die gebrokenheid gebruikt de Heer Jezus het beeld van een weduwe. Een weduwe die erop uitgaat om recht te verschaffen. Wat precies de achtergrond is van haar verzoek bij de rechter, dat is niet duidelijk. Het kan zijn dat ze benadeld is door buren in haar directe omgeving of door haar familie, dat ze niet mag delen in de erfenis. We weten het niet precies zeker, het doet er ten diepste ook niet toe. Zij staat in haar onrecht. En ze voelt dat niet alleen zo, maar ze weet ook, ik heb bewijzen om aan te kunnen tonen dat aan mij onrecht gedaan is. En zo gaat ze naar die rechter om haar verzoek in te dienen bij de rechtbank en uiteindelijk in haar gelijk te worden gesteld. Een rechter in Israël. Het rechtssysteem in de tijd van de Heer Jezus was iets anders dan in onze dagen. In de tijd van de Heer Jezus zetelde het hoge gerechtshof in Jeruzalem, dat was het Sanhedrin. Een grote vergadering van wijze mannen. Vaak mannen al op leeftijd die een vooraanstaande positie hadden gekregen onder het volk, die veel levenswijsheid hadden meegekregen en ook vaak inzicht hadden ontvangen om op de juiste wijze een oordeel te kunnen geven en ook thuis waren in Gods woord. Een rechter in Israël was een andere rechter dan onder de volkeren rondom Israël. Een rechter bij de Romeinen moest thuis zijn in het wetboek. Zoals je dat vandaag de dag weer hebt. Wanneer je rechter wil worden, dan moet je eerst rechten studeren aan een universiteit. Maar onder het Joodse volk moest een rechter thuis zijn in het wetsboek en daarnaast in Gods wetsboek, de boeken van Mozes. Een rechter onder de Joden moest dus niet alleen een studie achter de rug hebben waarin hij veel had geleerd van rechten, wetten en wetgeving, maar hij moest ook een theologieopleiding hebben om thuis te zijn in Gods woord, om te weten wat de wet van Mozes is en hoe de wet van Mozes toegepast moet worden in het dagelijks leven. Maar u kunt begrijpen, wanneer er in Israël maar één rechtbank is, in Judea, in Jeruzalem, dat deze rechtbank de zaken niet aan kan en overspoeld wordt door allerlei zaken. Er waren grote zaken, criminelen, doodslagers. Er waren ook veel godsdienstige zaken, twistgesprekken in synagogen over bepaalde besluiten, waarin het Sanhedrin ook het laatste woord moest spreken. Maar ook zaken als hier in Lucas 18 van een weduwe. Ook dat kwam veel voor, helaas. En ter ontlasting van de rechtbank in Jeruzalem waren er zo her en der in andere steden en dorpen kleine rechters aangesteld. Die juist met het oog op dit soort zaken als een weduwe, een kleine diefstal, een klein vergrijp, de bevoegdheid hadden om recht te spreken. Deze vrouw is dus op het juiste adres. Ze klopt aan bij de deur van een rechter die vanuit Jeruzalem de opdracht heeft gekregen om juist met het oog op rechtszaken voor bijvoorbeeld een weduwe recht te spreken en recht te verschaffen. Maar de man houdt zijn deur dicht. En wil hem gewoon niet open doen. In zijn ogen heeft hij wel wat beters te doen. Maar ondanks dat die rechter de deur dicht houdt, ze komt terug, die weduwe. Ze laat zich niet afschepen. Er staat heel nadrukkelijk ook in de grondtekst, voortdurend klopte ze op die deur. En voortdurend zei ze tegenover die rechter, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Hoe lang dat geduurd heeft, dat weet ik niet. Maar zo lang dat die rechter op een gegeven moment die vrouw gewoon zat wordt. Let u erop. Soms leeft hier en daar de gedachte dat die rechter uiteindelijk zich liet vermurwen. Dat die vrouw alsnog met haar aanhoudend gebed een bres kon slaan in die harde muur van onverzettelijkheid. Die de rechter rondom zijn leven had opgetrokken. En dat de vrouw uiteindelijk met veel aandrangen, met emotie en bewogenheid, alsnog de deur van de rechtszaak kon openkrijgen. Nee, als we deze rechter ontmoeten, kijkt u eens met me mee naar het woord zelf. Dan neemt hij uiteindelijk de beslissing om die deur te openen, niet vanuit medelijden of bewogenheid, maar hij wil van die vrouw af zijn. Hij is er gewoon spuugzat. Hij zegt het, vers 5, nochtans omdat deze weduwe me moeilijk valt. Ze is gewoon een lastige vrouw. Zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Er staat letterlijk in de grondtekst, opdat zij niet eindelijk komt en me bont en blauw slaat. Zelfs op dit moment ontmoeten we geen mededogen, geen medelijden, geen barmhartigheid. Maar tot op het allerlaatste moment blijft de man zichzelf keihard en onbewogen. Denkt hij uiteindelijk alleen maar aan zichzelf. Hij wil opschudding voorkomen. Hij wil voorkomen dat die vrouw hem uiteindelijk aanvliegt en de ogen uit zijn gezicht krabt. En om het gezeur af te zijn, ontvangt hij haar. Hij schaamt zich er ook niet voor dat hij zo is. Was dat nog maar het geval? Dat je deze rechter kon aanspreken op zijn geweten, maar het is ook een gewetenloze rechter. Zo spreekt hij zelf toch? Kijk er maar met me mee. Vers 4. Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Hij vreest God niet. En is kil, hard en egoïstisch. Geen mens ontziet hij. Maar laten we die woorden maar eens leggen in het licht van Gods woord. Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontziet. Wie is dit? Een Joodse rechter. Waarvan we zo even gehoord hebben dat die man niet alleen kennis moet hebben van wetjes en wetgeving, maar ook thuis moet zijn in Gods woord. En het wetboek van Mozes, Gods woord zelf, sprak op één punt heel nadrukkelijk anders dan al die andere wetten rondom Israël. Mozes kende ook het woord recht en rechtvaardigheid. Maar wat een andere wetgeving niet had, daar sprak Mozes ook over, namelijk barmhartigheid. Dat was het uitgangspunt van de wetten van God, barmhartigheid. De Heer had zijn wetten in het woord niet laten optekenen om op een kille manier te hanteren. Nee, juist met het oog op de zwakke, de onbeschermde, de misplaatste in de samenleving. Juist met het oog daarop gaf God zijn wetten om hen te beschermen. Mag ik zo eens 3 mensen noemen die met het oog op deze wetgeving door de Heere op een bijzondere wijze worden behandeld. Dat is in de eerste plaats de wees. Kind zonder vader en moeder. Dat nog niet de volwassen leeftijd heeft bereikt om zelfstandig te spreken. maar dat berooid en alleen is achtergelaten. God heeft een oog en een woord voor wezen. Toen, maar ook nu. Tweede persoon, dat was de vreemdeling. De man die in Israël kwam als gast, moest gastvrij worden onthaald, maar genoot ook bijzondere zorg, bijzondere bescherming. Was het ook niet Lot die vanuit die bewogenheid juist ook de vreemdelingen tegemoet kwam bij de poorten van Sodom? En was het niet de Heere die nadrukkelijk voortdurend ook aan het Joodse volk de opdracht gaf om de vreemdeling te ontvangen en hem of haar te beschermen? De derde persoon, de wees, de vreemdeling en de weduwe. Nou, hier ontmoet men een weduwe. En notabene, de rechter in Israël, die weet dat hij voor de weduwe is ingesteld en dat hij de wetten van God heeft te hanteren met het oog op die weduwe, laat haar staan achter een gesloten deur. En het interesseert hem helemaal niets. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Maar wat een bullebak. En uitgerekend deze man. Waar u en ik zich niet mee laten vergelijken. Als u iets over uzelf wil vertellen in positieve zin, dan neemt u ook een positief voorbeeld. Uitgerekend deze man gebruikt de Heer om zijn vader te vergelijken. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, vers 6. Hoor eens wat hij zegt. Niet in de zin alleen van afkeuring, van weerzin, want het roept alleen maar weerzin en afkeur op wat deze man hier aan het doen is. Niemand van ons wil zich met zo'n figuur laten vergelijken. En als we zoiets horen, dan vervult ons hart zich met verontwaardiging. Hoe durft de man het? Maar de Heere gebruikt in deze gelijkenis uitgerekend die man om tegen de achtergrond van dat negatieve des te sterker het positieve van God te laten zien. Hoor nu eens wat die man zegt. En leg dat nu eens naast wat God zegt. Waarom doet de Heer Jezus dat? Wel om aan het begin van het gebedsonderwijs ons al meteen te bekeren van een verkeerd beeld van God. Of heeft u daar nooit last van? Dat u de Heere meet aan wie wij zijn. En al spreken we dat niet hardop uit in de binnenkamer, dat we wel met dat gedachten in onze achterhoofd onze verzoeken neerleggen bij de Heere. En als de Heer is wat laat wachten, dan worden wij ongeduldig, omdat we in het dagelijks leven ook niet kunnen wachten. Nee, aan het begin van het gebedsonderwijs begint de Heer Jezus niet met uit te leggen hoe we moeten bidden, maar eerst om duidelijk te maken tot wie wij mogen bidden. Door die grote, een grotere tegenstelling bestaat niet. Door die grote tegenstelling in één keer nadrukkelijk naar voren te plaatsen, naast die goddeloze rechter, staat een goede God. Zeg, wat spant de Heere zich in, hè? Om duidelijk te maken wie hij is. Zeker dat is nodig, omdat wij zo hard leren zijn. Dat is nodig omdat ook Gods kinderen zo vaak een verkeerde gedachte van de Heere koesteren en soms ook dan maar stoppen met het gebed. Maar het zegt ook alles over de Heere, dat God zo laag afdaalt om ons tegemoet gekomen in onze dwaasheid en stompzinnigheid. Dat hij gebruik maakt van dit voorbeeld om zijn hart open te leggen onder ons. God laat zich vergelijken met een onrechtvaardige rechter. Niet om te zeggen, zo ben ik. Maar wel om te zeggen, tegen de achtergrond van dat uiterste staat nu wie God is in zijn goedheid. Mag ik eens wat dingen noemen aan de hand van die rechter? Die weduwe die gaat erop uit. Maar ze gaat wel alleen. Er is niemand in haar omgeving die het lot van deze vrouw zich aantrekt. Misschien zeiden de buurvrouw het wel eens tegen of elkaar. Of wanneer ze haar tegenkwamen op de markt. Vrouw, scheid er toch mee uit. Het heeft toch geen zin om steeds bij die man aan te kloppen. Je weet toch wie hij is en je weet hoe hij met andere dingen omgaat. En hij zegt het toch ook zelf dat hij God niet vreest. En dat hij helemaal geen bewogenheid over mensen heeft. Hij ontziet geen mens. Scheid er mee uit. Maar er was niemand in de buurt die een keer meeging met die weduwe. Er was niemand die vanuit de familie ook het lot van deze weduwvrouw aantrok en ook bij die rechter aankwam. Ze ging alleen en ze bleef alleen. Daartegenover staat de Heer. Jongelui, voor de Heer hoef je nooit alleen te verschijnen wanneer je je handen vouwt en je knieën buigt. Wat je mee mag nemen. Wel in de eerste plaats zijn woord. Zijn woord. Gebruik je dat ook? Wie Bijbels wil leren bidden, moet ook thuis zijn in de Bijbelgemeente. Als u alleen maar de Bijbel leest aan uw tafel, dan weet ik precies hoe u bidt. Om Bijbels. U leest voor de vorm en u bidt dus ook voor de vorm. Als je nooit de behoefte in je persoonlijk leven hebt om zelf Gods woord eens te hand te nemen en in stilte dat te gaan lezen, dan heb je ook nooit de behoefte om in stilte en in eenzaamheid op een Bijbelse wijze de Heere aan te roepen. Waarom is dat zo belangrijk om Bijbels te leren bidden? Omdat de Heere dat zelf zegt. Wanneer u een belangrijke zaak heeft lopen bij het belastingkantoor, dan wilt u toch ook bij het juiste adres zijn. En als u van tevoren een moeilijke brief moet schrijven en u bent zelf niet in staat om zo'n officiële brief op te stellen, dan roept u er toch ook iemand bij. Dan schrijft u toch ook niet op een papiertje waarmee u door de week de boodschappen haalt in het dorp. Maar om zo nou te bidden, Bijbels bidden. Dat betekent met een open Bijbel tot God gaan. En dan sta je voor de vraag hoe er van Gods woord gebruik mag worden gemaakt. Jongelui, wat is dat rijk dat we niet alleen bij de Heere mogen komen, maar dat we in de eerste plaats met het woord voorop voor God mogen verschijnen. En doe dat dan ook maar letterlijk zo. En doe dat dan ook maar concreet zo in je binnenkamer. Dat je ook inderdaad je Bijbeltje openslaat en daarvoor je knieën buigt. En zo tot God gaat spreken. Daar hoef je niet voor te schamen. Daar geef je God de eer mee. Wij mogen ook van Gods woord gebruik maken. De Heer heeft niet alleen het woord in onze handen gelegd om dat open te leggen voor Hem, maar om ook zo te bidden zoals God dat voorhoudt in het woord. En daarvoor heeft de Heer juist in de Bijbel bijzondere dingen laten optekenen. Dat noemen we beloft. Bidden op grond van de belofte. Als ik tegen mijn kinderen thuis zeg dat ze morgen na het avondeten een ijsje krijgen. En we ruimen diezelfde avond af. Dan vragen ze niet, papa, mogen we dat ijsje? Maar dan beginnen al mijn kinderen tegelijk. Papa, u heeft gezegd, wanneer gaat u het halen? Kijk, om nu zo gebruik te gaan maken van Gods woord, dat mag. Omdat de Heere daartoe oproept, zomaar een psalm die onze kinderen al leren op de schoot van onze moeder. opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn bekering, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. De beloften in het woord. Een van de Puritijnen gebruikt het beeld van een boeket. Gods woord is net een bloemhof. Maar een zondaar eerst de bloemen mag uitplukken. Om het als een boeket neer te leggen voor God. Dit zijn nou uw beloften, Heere. Maak ze nou waar. Mag ik eens een paar beloften noemen? In de eerste plaats een belofte voor mensen die niet weten wat ze moeten zeggen tegenover de Heere. Dat verwacht de Heere ook niet van u. De Heere weet het, dat er zoveel mensen zijn die juist in het gebed zo moeilijk uit hun woorden kunnen komen. En juist daarom zegt de Heere, het stort voor mij uit. Uw ganse hart. Uitstorten. Gewoon heel letterlijk, zoals u die emmer met water omdraait, omdat die vol was met regenwater. Uitstorten op de grond. Zo mag een mens in de binnenkamer zijn leven uitstorten voor God en luistert God niet naar mooie woorden en prachtige zinnen, maar wel naar de nood. Bidden op grond van de belofte, gemeente, dat kan met een zucht dus. Omdat je geen woorden hebt om uit te leggen wat er in je hart omgaat, dat kan met een snik, met een oogopslag. Een belofte voor mensen die ziek zijn. Is er iemand onder u in lijden, Jacobus? Dat hij bidde. Een belofte voor weduwen. Psalm 68. Psalm 146. Een belofte voor mensen die zich onrecht voelen aangedaan. Vanwege situaties. Hier Lucas 18. Psalm 43. Psalm 35. Om het zo voor de Heere neer te leggen. Heere, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden tegenover u vanuit mijn concrete leven. Maar het staat hier in het woord. Dat is mijn leven. En dat is mijn nood. De belofte. Dominee, hoor ik iemand zeggen, maar juist daarin voel ik me zo vaak onmachtig. Om het zo voor God neer te leggen, dat het ook bijbels gebeurt. Wel, u hoeft niet alleen met het woord tot Gods genade troon te naderen om te bidden voor de Heere. De Heere geeft daarvoor ook zijn geest. De geest der genade en der gebeden, Zacharia. Het is die geest die niet alleen een mens leert bidden. Maar wat veel belangrijker is, het is die geest die zelf bidt. Met onuitsprekelijke zuchtingen, zegt Paulus in Romeinen. Onuitsprekelijke zuchtingen, omdat die geest ook weet dat er dingen in mijn hart kunnen leven die ik niet onder woorden kan brengen. Hoe kan een mens met een openstaande schuld voor God het gaan verwoorden wat de nood van zijn leven is? Ik kan het niet. Ik kon het niet en ik zal het ook nooit kunnen. Maar het hoeft ook niet. Daar is die geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat meer is die dat gebed wat in mijn ogen eigenlijk geen eens een gebed is. Waarvoor ik moet wegschamen wanneer mijn man of mijn vrouw dat gestuntel in de binnenkamer hoort. Die dat gebed doorademt. Zodat het voor God als een welbehagelijk reukwerk verschijnt voor zijn heilig aangezicht. Waar als het ware de hemel mee vervuld raakt, zodat God zich verheugt in het stuntelige gebed van mij hier op aarde. Maar het wordt gedragen op de vleugelen van Gods geest en neergelegd door het woord van God voor zijn troon. De geest der genade en der gebeden. Juist voor tobbers in de binnenkamer. De Heere geeft zijn woord, gemeente, de Heere geeft zijn geest, maar wat meer is, de Heere geeft ook zijn zoon met het oog op ons gebed. die zoon, die eerst moest leren wat ons leven is. Die eerst moest leren wenen bij het graf van Lazarus, voordat hij op dit moment voor God kan duidelijk maken wanneer hij ziet dat een van zijn kinderen huilen hier op aarde. Hij weet waaruit hij spreekt. Die eerst zelf over de grond moest kruipen vanwege de angst, opdat hij het op dit moment aan de rechterhand van zijn vader in de hemel, waar geen spoor van angst te bespeuren is onder de duizenden engelen, vanuit zijn eigen ervaring aan God kan vertellen wat angst is. Die eerst moest voelen wat pijn is. Die eerst moest zwijgen als een lam, vanwege het onrecht dat hem aangedaan werd, zodat deze zwijgende borg op aarde voor God een sprekende advocaat kan zijn voor zijn kinderen, die biddende hoge priester. Ach, laat mij dan maar een tobber zijn in de binnenkamer, maar wat is een tobber dan rijk in God gemeente? Hij heeft Gods woord, hij heeft Gods geest, hij heeft Gods zoon. En dat is genoeg. Die weduwe die klopt dan aan bij een mededogenloze, onbarmhartige rechter. Maar zo is God niet. O, zeker zo denken we dat wel van natuur, al spreken we dat niet uit, maar wij mensen van natuur hebben harde gedachten van God. Zolang het maar dagelijks goed gaat en voort kan, dat kunnen we een heleboel dingen zeggen. Maar er zal maar eens een slag komen in je gezin. Er zullen maar eens slagen vallen onder je kinderen. Ik denk aan die ene vrouw, ze hoeft er niet te gaan, maar het is wel een sprekend voorbeeld. Er werd een kind in haar gezin weggenomen. Bij de kist kon ze het zeggen tegenover de mensen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Korte tijd daarna stierf het tweede kind. Toen stond ze stil bij de kist. En zei ze niets. Toen stierf haar derde kind. En zat ze op de kist. En ze zei tegenover de Heere: en nu stop. Wij mensen zeggen zo snel wat gemeend. Maar het moet maar eens praktijk worden. Dan heb je niet meer zoveel dingen te vertellen. Maar dan komt het erop aan. Kun je het dan met God wagen? Die geen onbarmhartige rechter, maar een genadige ontfermer is. Want dat is die tegenstelling in die gelijkenis. Misschien is dat vanmiddag al het eerste wat ons ontdekt. Dat we aan het begin ook vol boosheid waren over die onrechtvaardige rechter. En dat we misschien wel bij onszelf dachten, als we die man tegenkwamen hier in het dorp, dan zouden we hem de les leren. Maar dat we misschien gaandeweg luisterend erachter komen, dat wij God ook zo vaak beschouwen als die onrechtvaardige rechter. Waarom liet de Heer het zo gaan? Nooit God ter verantwoording geroepen, gemeente. Sprak je dat niet uit op een huisbezoek, maar dat dat wel door je hart heen ging. Heren, waarom gaat het nou zo? Ik ben het er totaal niet mee eens zoals u het doet. En dan te beseffen dat deze God zo barmhartig is, dat hij in het woord ook waarom vragen heeft laten optekenen. Nee, van dat goedkope praatje wat je hier en daar wel eens hoort van mensen die dat zo zeggen. Je mag niet vragen waarom, maar je moet vragen waartoe. Daar wil de Heere niets van weten. Lees Psalm 73 maar eens. God schaamt zich niet om zijn kinderen in hun zwakte en gebrokenheid te etaleren in de vensters van het woord. Asaf is ook zo'n man. En hij roept het uit tegenover de Heere. Heere, voor de ogen gaat alles goed met die mensen die nergens aan doet. Maar mijn bestraffing, het is iedere dag. Waarom toch? Dan zegt de Heere ook niet Asaf, je moet vragen waartoe. Dan laat de Heere eerst Asaf uitspreken voor God. Wat is dat een wonder vanmiddag als u daar zo mee worstelt met die vragen. Heeft de Heere het al gehoord wat er leeft aan uw hart? Ook aan verwijten tegen God. Of bent u vastgelopen en gaat u de deur van de binnenkamer al jarenlang voorbij? Wat is dat gevaarlijk. Want zo is God niet. Leg die dingen maar neer voor de Heere. Maar wees dan wel stil en wachtend op het antwoord van de Heere. Asaf werd ook stil voor God. En in die stilte werd hij een beest voor God. Omdat God in die stilte zijn hart opende voor Asaf. En Asaf alleen maar liefde zag. En geen verwijten. Nee, dat antwoord op onze waarom vragen, dat komt omdat er één is die met recht waarom mocht vragen. En dat was Gods Zoon zelf. Waarom hebt gij mij verlaten? En die in de stilte die toen viel geen antwoord hoorde, gemeente. Dan alleen maar het daarom, vanwege mijn recht. En hij boog zijn hoofd onder dat recht en was het met God eens. Wat is dat ook een heerlijke plek waar mensen die boos op God zijn met hun waarom vragen. Vragen mogen neerleggen aan de voeten van Christus. En het uit zijn mond horen wanneer hij zijn tekenen van het kruis en van zijn lijden laat zien en zegt... Daarom. Dan breek je hart voor God, gemeente. En ben je verlost van je vragen. Wat is de binnenkamer dan zo'n heerlijke plek, gemeente? Daar kun je toch zo moeilijk van afscheid van nemen. Dat is niet zomaar een plek waaraan je voorbij loopt, omdat je even aan je plicht wil voldoen. Nee, daar wordt een mens stil van God om van God te genieten. Dan wordt een mens verlost van zichzelf, van zijn boze gedachten, zijn kwade vragen, zijn moeilijke dingen. En mag hij God overhouden in de gebrokenheid van zijn leven. Daar leert een mens ook zo spreken over de Heere, zoals de Heer Jezus dat hier doet. We moeten verder vanwege de tijd. Hij zegt er tegenover die onrechtvaardige rechter. Ik zeg, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Zijn uitverkorenen, dat is misschien ook zo'n uitdrukking waarover u struikelt, juist in de binnenkamer. De Heere verhoort mijn gebed niet, want ik ben niet uitverkoren door hem. Hoe weet ik het trouwens dat mijn naam is opgetekend in het boek des levens? O, mocht ik dat weten, dan kon ik inderdaad ook met recht gaan winnen en om het kindschap vragen. Maar dan leest u vanmiddag Gods woord verkeerd. Het woord uitverkoren in de Bijbel, dat wordt op twee verschillende manieren gebruikt. Inderdaad, ook op die manier zoals u daarmee worstelt, ben ik wel een uitverkorene en geen verworpene. Staat mijn naam wel opgetekend in het boek des levens? Maar hier in de Bijbel, in Lucas 18, gebruikt de Heere die uitdrukking uitverkorene op een andere manier. Zoals jij dat doet tegenover je vriendin. Als je tegenover haar zegt, je bent het liefste meisje van de hele wereld. Ik wil geen ander. Nou, op die wijze spreekt de Heer hier ook over zijn, niet de uitverkorene, zijn uitverkorene. Voor deze mens heeft God alleen oog en oor. Ze gaan hem aan zijn hart. Wat dat voor mensen zijn? Wel, net als die weduwe, mensen zonder een recht. Mensen die alleen zijn. Mensen die alleen maar hun leven hebben, hun moeite, hun verdriet. Maar wat meer is, hun schuld, hun zonde, hun boze gedachten van God. Die gaan hem aan het hart. Zijn uitverkoren. Zal God die geen recht doen? Of dan mag je vader of de moeder, mag je moeder zijn vanmiddag in de kerk. Maar dan weet ik het zeker, ook als vader. De zorg van de Heer over zijn kinderen overstijgt mijn zorg over mijn kinderen. Ze gaan hem aan het hart. En wat moeten we dat soms ook als ouders heel concreet inleveren? Bij een paar schoolgaande kinderen die alleen naar school zijn of gaan, al zijn ze nog zo jong. En dan moet je het ook letterlijk zien. Inderdaad, als ze de hoek omgaan, ben je ze uit het oog verloren. En dan hoop je en verwacht je dat ze op tijd 's middags weer thuis zijn. En als ze iets te laat zijn, dan begint al de onrust toe te nemen. Wat is er gebeurd onderweg? Waar zijn ze gebleven? Maar hier zegt de Heer Jezus, dag en nacht tot hem roepen. God hoort dat geroep in de nacht. Als misschien je man naast je rustig ligt te slapen op de bed, terwijl je de slaap niet kan vatten vanwege de nood van je leven, of hele concrete situaties in je leven, je ligt te woelen in je bed. Maar dat de Heere hier al vanuit Lucas 18, al heeft hij nog niet eens persoonlijk uw gebed verhoord, het zegt, zal God dan geen recht doen, ook aan die mensen die 's nachts tot hem bidden? Of die misschien 's nachts alleen maar wakker kunnen blijven en niet meer kunnen bidden. Omdat het je allemaal aanvliegt. Dan heb je het zo vaak geprobeerd om weer in de nacht naast je bed te gaan liggen op je knieën. Dat je weer opstond met het gevoel, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? En je weer je pak moest opnemen en verder moest gaan. Maar dat God dat ziet. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, maar dan kan ik niet begrijpen waarom er dan staat dat notabene de Heer Jezus dat zegt, haastig. Als de Heer het ziet, dat getop midden in de nacht. Als de Heer het ziet ook overdag, hoe die dingen in mijn gedachten gaan. En soms een beslag leggen op mijn werk, dat ik niet eens meer mezelf kan zijn en ook meer niet meer kan concentreren. Waarom laat de Heer me dan allemaal voortmodderen? En waarom laat de Heer me dan allemaal aantoppen? Wel, in de eerste plaats misschien om u daarmee iets te leren. Heeft u al gebeden? Echt gebeden. Niet zomaar aan de Heere wat verteld. Maar net als die dominee die zoveel problemen had in zijn gemeente. Alles stond in de brand. En dat hij midden in de nacht een keer zei tegen de Heere: Heere, het is uw gemeente. En ik ga slapen. Bidden als een kind. Dat geen kwade gedachte van zijn vader kan koesteren. Omdat vader de sterkste man van de hele wereld is. Kijk zo. Heeft u al gebeden? Heeft u ook gezien wie God is onder dat gebed? Haastiglijk staat. Haastiglijk, dat is net als die moeder. En als die jongste kind, dat babytje, 's middags ligt te slapen, op een gegeven moment ongerust begint te worden. En ze doet net als ze aan het werk is, wanneer ze naar boven gaat, op de overloop is ze even met de was bezig. Maar tussendoor luistert ze steeds met gespitste oren. Hoor ik al een geluidje uit de babykamer? En als ik nog geen kreetje hoor of geen geluid hoor, kijk ze even door een kiertje naar binnen om te zien of alles nog op orde is. Of inderdaad haar kind nog rustig ligt te slapen. Stel je voor. Nou, zo luistert God bij de oor, met zijn oren bij de deur van de binnenkamer. Haastiglijk, hij staat gespannen klaar om te wachten op de eerste kreet van hulp, zodat hij naar binnen kan snellen om zich over zijn kinderen te ontfermen. Ik zeg u, hij zal een haastiglijk recht doen. Dat zegt Christus. En dat heeft de Zoon van God, gemeente, vergund, maar dat ik het zo zeg, met eerbied gesproken, niet van horen en zeggen. Maar dat heeft hij zelf gelezen als kind toen hij verbleef in de schoot van zijn vader. Hij las het in zijn ogen. Dat is nou mijn vader. Vol liefde en ontferming over de nood van zijn kinderen. Ik zal een haastiglijk recht doen. Kwade en kleine gedachten van God, gemeente, in de binnenkamer. Zeg u die God vreest. Wanneer was je nou voor het laatst in die binnenkamer? Het ging dat zo vanzelf, hè, toen de Heer in je leven begon te werken. Toen was het geen moed om te bidden. Het was je lust in je leven. Alleen toen al dat stil worden in verwondering vanwege Gods ontfermende liefde. Je kon dat niet eens in woorden uitdrukken. Maar dat God had omgekeken naar een jongen, een meisje, een man of vrouw als dat ik ben. Dan kon je toch niet klein krijgen. Nou leef je nog zo in diezelfde houding. Als dat kind. Evenmiddag ver van je plek. En is dat ook niet de reden waarom het op dit moment om zo makkelijker aan toe gaat in je leven? Wie teer bidt, gemeente, gaat ook teer leven. Heel teer. Die wil dicht bij de Heer blijven. En daarom is het ook niet te veel gezegd dat de heiligheid van uw leven een graadmeter is voor het geestelijk leven in de binnenkamer. Als je alleen maar discussies aan het voeren bent over wat wel of niet mag, dan ben ik bang dat je de Heer niet eens kent. Die veel van zijn vrouw houdt, die vraagt ook niet elke dag aan zijn vrouw wat ze wel of niet graag wil. Je weet dat vanuit de omgang. Dan ben je er ook niet op uit om je de grenzen op te zoeken, zodat je vrouw met verdriet in haar ogen aankijkt wat jij aan het doen bent. En dan ben je erop uit om je vrouw te behagen. Want dat is het gebed. Voortdurend onder de ogen van de Heere komen om hem te behagen en van God te genieten. Kijk, dan komen die laatste woorden van de Heer Jezus in de toepassing van die eerste gelijkenis opeens ook in een heel ander licht te staan. Doch de Zoon des Mensen, vers 8, als hij komt zal hij ook geloof vinden op de aarde. Die woorden werden zo uitgelegd en misschien is die gedachte ook onder ons hier en daar, dat er mensen zijn die zeggen als de Heer Jezus komt is er alleen geloof meer op de aarde. Kijk maar hier naar de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. De Heer Jezus zegt dat toch. Als ik kom, zal er dan wel geloof zijn. En die plaatsen die opmerking dan ook in het licht van de ontkerkelijking in Nederland. Zie je wel, de schrift wordt vervuld. Het geloof verdwijnt van de aarde. Het is nog maar de vraag wat er overblijft als de Heer Jezus komt. Maar dan bent u verkeerd. Dan bent u verkeerd omdat u Gods woord dan niet kent. In het Bijbelboek bij uitstek wat gaat over de eindtijd, Openbaringen, lees ik dat er wel een kerk op aarde is. Niet zomaar een kerk, een biddende kerk. In de eerste plaats biddend vanwege de vervolging waar de kerk onder leidt. Dat gebed vanuit de aarde in Openbaringen stemt op een gegeven moment overeen met het gebed van hen die al voor Gods troon zijn, de martelaren, en ze roepen het gezamenlijk, zowel in de hemel als op de aarde. Hoe lang, o God, zult gij het nog verdragen, het onrecht? Wat is dat aangrijpend vanmiddag, dat de mensen in de hemel aan het bidden zijn om het ingrijpen van God hier op aarde. Stel je voor dat vanmiddag dat gebed wordt verhoord, waar bent u dan? Misschien gaat u dan wel voor het eerst bidden. Bergen valt op. Heuvelen bedekken. Nee, we moeten het anders lezen, de woorden van de Heer Jezus. Laat het maar eerst eens lezen vanuit de grondtekst. Het is jammer dat het woord weggevallen is. Er staat letterlijk in het oorspronkelijke, doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook dat geloof op aarde vinden. Welk geloof? Het geloof van die weduwe. En dat is juist het ontdekkende vanmiddag ook aan het einde van de prediking. Voor de Heer Jezus is het geen vraag of hij wel of geen geloof op aarde zal aantreffen. Hij komt straks genoeg geloof tegen, ook wel in den bodem. En daarom vertelt hij nog die tweede gelijkenis. Die man geloofde het ook, die fariseer. En hij ging bidden. Hij was er stellig van overtuigd dat God leefde en naar hem keek en hoorde. Nou, die mensen komt de Heer straks ook tegen als hij wederkomt. Mensen die het ook tegen hem zeggen, Heere, Heere, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Wij hebben in uw naam toch duivelen uitgeworpen. Wij hebben in uw naam toch wonderen verricht. Heere, Heere, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Wat zal dat aangrijpend zijn, gemeente? Dat ze misschien ook uit deze gemeente van Den Wouden mensen staan voor de rechterstoel van Christus. Ze hebben op aarde gebeden. Maar Jezus heeft hen nooit gezien. Vandaar ook die vraag, zal Jezus dat geloof vinden? Dat geloof van die weduwe. Die op de knieën bleef. En groot van God dacht. Zijn die mensen hier in Den Wouden? Kleine kinderen, die zo ook met die houding bidden in de binnenkamer, ik heb een almachtige Vader in de hemel. Nog niet eens met de ogen op het concrete in je leven, almachtig om je uit die moeilijke situatie te verzetten, maar juist ook met het oog op je eigen leven, dat God zo almachtig is, dat hij mij op de knieën kan houden. Om kind te blijven. Dat geloof. Wat dat geloof is? Wel, dat is het geloof van die weduwe die met lege handen voor God staat. De bedelaar. Juist in de binnenkamer erachter komen dat ze de broekzak leeg moeten maken voor God. Een godsdienstig jasje moeten uitleggen. En niets anders meer overhouden dan alleen maar zichzelf. Maar dat ook met verwachting doen, Heere, mild en overvloedig. Bedient u vanuit het borgen middelaarswerk van Christus zelf. Dat geloof. Dan kan het toch niet anders, gemeente, dan trekken we de lijn van Jezus' prediking niet door. Dat er juist vanuit de binnenkamer toch ook het verlangen komt naar Jezus' wederkomst. Als je net zo mag leven als die oude man in Harderwijk. Pieter Roos, die kent hem wel, Kosterbos. Dus morgens het gordijn open deed, keek hij eerst naar buiten. En zei hij tegen zijn vrouw, er zijn geen wolken. Ik denk niet dat hij komt. Om zo te leven als dat kind. Zoals mijn kinderen straks bij wijze van spreken als we eraan komen met hun neus tegen het raam staan. En ik hoef niet de auto uit te stappen of de buitendeur vliegt al over en ze vliegen de straat op wat papa komt thuis. Om zoals die weduwe ook als het ware met de neus tegen de glazen te staan wachten tot de komst van de Heer. O, zeker om te genieten van het rechtsverschaffen dat de Heere zal doen. De ongerechtigheid zal worden verdoemd en God zal recht verschaffen. Maar om dan ook te genieten als een kind dat door zijn vader op schoot wordt genomen. En het te ondervinden en God zal alle tranen van hun ogen af is. Amen.